Stel, ik zoek een huis. En ik krijg een melding binnen dat er een nieuwe woning te koop is gesteld. Ik zie die foto's en dat is boek erop. Dat is gewoon helemaal mijn ding. Dus ik boek zo snel als mogelijk een bezoek in. Ik rijd er naartoe. Ik kom daar binnen en ik ben compleet overweldigd. Ik zit met allerhande vragen in mijn hoofd. Alles is nieuw. Het ruikt er nieuw. Ik ben permanent aan het vergelijken met die foto's. En dan komt het, ja, hoeveel mensen zijn er hier ook in geïnteresseerd? En was er een vaatwasser aanwezig of was dat niet? Ik kan mijn moeder wel parkeren in de straat en zo verder. Herken je deze situatie? Ik ben Karel.
En ik ben Jolien.
En samen zijn wij twee vastgoedmakelaars in en rond Antwerpen en we zien dit soort situaties wel erg vaak. Welkom bij de Thuismaat.
Dat verhaal dat je net vertelde, dat is helemaal geen uitzondering. We komen dat echt wel vaker tegen. Mensen die helemaal overweldigd zijn als ze binnenkomen de eerste keer in een pand wat ze online gezien hebben. Nu, vandaag gaan we niet babbelen over de mentale voorbereiding en dergelijke of definiëren wat we zoeken, want dat hebben we vorige keer al gedaan. Vandaag hebben we wel advies over hoe je concreet iets bezoekt.
Ja, en daarom is de vraag van vandaag. Ik heb een bezoek gepland. Hoe pak ik dat nu best aan? Nu, het is wel belangrijk om even toe te lichten dat tijdens onze podcast dat we natuurlijk wel adviezen gaan geven vanuit ja, onze achtergrond. De achtergrond die wij hebben als vastgoedmakelaar, dag in dag uit. En wat wij zien, dat werkt. Er zullen natuurlijk nog heel veel andere adviezen zijn die ook werken, over bepaalde topics ook. Maar dat vind ik eigenlijk het leuke aan het vastgoed zelf. Dat is, je komt altijd iets nieuws tegen, je leert altijd iets bij. Dus pak deze adviezen ook op die manier aan. Gebruik ze als handvaten, als tools, doe er iets mee, ga ermee aan de slag, maar zie ze zeker niet als de enige waarheid. En Jolien, jij hebt daar een eerste advies voor ons, hè?
Ja, dat klopt. Tijd is kostbaar voor zowel jou als voor de verkoper, voor de eigenaar. Dus maak er geen spelletje van, maak er geen wedstrijdje van, beter gezegd. Het is beter om kwalitatieve bezoeken te doen dan om er heel erg veel te doen.
Ja, en laten we ook een kat en kat noemen. Alle publicaties maken gebruik van foto's, van mooie teksten. Zoveel als mogelijk informatie wordt ook meegegeven, maar de bedoeling van die publicaties is om het eigendom zo schoon, zo mooi als mogelijk voor te stellen, zodanig dat er meer bezoeken uitkomen. Hè. Dus ja, je kan zeker getriggerd worden, maar hou dat wel een beetje reëel voor jezelf. Hè. Het is inderdaad geen wedstrijd. Hè.
Foto's zijn ook maar foto's, natuurlijk. Als wij met een vastgoedfotograaf samenwerken, dan zorgen we er ook voor dat hij foto's neemt die zo waarheidsgetrouw als mogelijk zijn. Hè.
Ja, en eerlijk gezegd, beelden kunnen ook manipuleren. Dus dat zien we wel vaker terugkeren, dat een bezoeker komt binnen bij ons en die zegt, goh, dat is hier totaal iets anders. Vroeger hadden we dat af en toe. Hè? We zijn er ondertussen wel in geswitcht. Het meest waardevolle voor een koper als hij binnenkomt, dat is om te gaan zien effectief wat dat hij ook zag op de foto's, maar dan dat hij de dynamiek in de ruimte kan ervaren. Dus dat hij zelf kan zien, zo zit dat eigenlijk, de verschil of de overgang tussen leefruimte en tussen keuken. En zo kom ik binnen en hier is die trap ten opzichte van. En dan vormt het de woning of het appartement een volledig geheel. Versus als je binnenkomt en je ziet iets totaal anders dan wat je eigenlijk op de foto's hebt gezien.
Want we kennen, teleurstellend,
ja, hè? Ja, eigenlijk wel. We kennen allemaal de breedbeeldlens en zo verder meer. Die foto's die eigenlijk gewoon niet waarheidsgetrouw zijn. Ja, en daar knap je toch wel op af.
Ja.
Ik betrek graag nog eens de IMO-sites erbij ook. Hè? De IMO-webs, de Realo's, de Vlaanders IMO, de IMO-scoop, de Spotto. De talloze andere voorbeelden die wij vinden op het internet. Dat ze daar toch ook een heel grote rol in spelen. Ze triggeren met name iedereen die bij ons op bezoek komt ook om te blijven zoeken, precies.
Oh ja, 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 ja. Ja, ja, want hoeveel mensen kennen wij niet die 's avonds in plaats van naar tv te zitten kijken, dat ze eigenlijk gewoon de IMO-webs afgaan. In plaats van Netflix en chill, doen we IMO-web en chill, toch?
Ja. Dus ze hebben zo'ndanig grote invloed dat het zelfs tijdens het bezoek zijn mensen al bezig met, wat zou er vanavond online komen? Wat zou er morgen online komen? Wie weet zal dat beter zijn? Dat is heel typisch menselijk wel, hoor. Bezig zijn met op zoek naar veiligheid gaan, op zoek naar zekerheid gaan, de 99% tot 100% mijn droomwoning vinden en daar naartoe blijven zoeken. Maar ons advies is eigenlijk, blijf niet eeuwig hopen. Ga ook niet op een bezoek binnen met daarin in je achterhoofd al, wie weet, als dit hem niet wordt, zal er nog wel iets anders zijn ook. Want dat zorgt gewoon voor minder goede bezoeken en je wil gewoon niet vastzitten in dat straatje.
Nu, hoe kom je dan uit dat straatje?
Ja, Dat is eigenlijk door te kijken naar twee verschillende zaken. Wees gewoon bewust van en de pro's en de cons op het einde van het bezoek. En sluit je bezoek ook gewoon af. Je bent er geweest, je hebt het besproken met wie je partner bijvoorbeeld, met wie je samen zou kopen of met familie. En op een gegeven moment zeg je gewoon, kijk, de pro's zijn niet groot genoeg ten opzichte van de cons. Het ligt niet voldoende in lijn met al mijn criteria. Oké, ik sluit het af en dan ga ik naar het volgende. Dus een heel duidelijke ja, maar ook een heel duidelijke nee kunnen vormen, is heel erg belangrijk.
Vergelijken mag, maar niet eeuwig.
Dat doet er mij aan denken. We hebben heel recent nog een bezoek gehad. Ik ben de naam van die mensen kwijt. Maar het was een koppel en ze waren eigenlijk al iets langer op zoek. Maar ze zaten vast, ja, dan in een ander straatje. Het straatje van terug beginnen kijken. Want ze hadden heel veel vrienden die al hadden gekocht. In dezelfde buurt ongeveer, dezelfde postcode. En ze bleven maar in het achterhoofd met, ja, maar zij hebben hun woning gekocht voor 450.000 euro en zij hebben dat voor 420 gekocht. En waar wij nu naar kijken, 5 jaar later, ja, wij moeten al richting 600.000 euro gaan kijken om ongeveer hetzelfde te vinden, maar dat klopt toch niet, dat kan toch niet.
De vastgoedmarkt verandert ook helemaal, hè?
Ja, inderdaad. Dus die mensen hingen nog te veel in het verleden of ze gebruikten vergelijkingspunten vanuit het verleden om te gaan zien wat ze vandaag zouden kunnen kopen. Maar ja, you're setting yourself up for failure dan wel, hè?
Ja, ze blijven zich eigenlijk blind staren op een bepaald iets dan.
Ja, dus vergelijken is wel goed, maar hou dat realistisch. Haal geen oude koeien uit de sloot als je vandaag aan het bekijken bent om te gaan kopen.
Ja, of koeien van een ander, hè?
Ja, voilà.
Goed, hoe zalig zou het zijn om op het einde van je bezoek gewoon te kunnen zeggen ja, dat is mijn droomwoning, of nee, dat is niet mijn droomwoning?
Ja, ik geloof echt dat dat kan. En daarom raad ik wel de volgende zaken ook aan. Vraag zoveel mogelijk informatie op voorhand voor uw bezoek. Dat is EPC, elektriskeuring, asbestattest, de plannen, waarom verkoopt een eigenaar, welke termijnen staan daarop, zo verder meer. Maar ga zelf ook door al die documentatie. Ja. Heel belangrijk dat je het zelf ook weet. Hè. Je mag dat echt niet enkel in de handen gaan leggen van andere mensen. Mm-hmm. Jij beslist. Hè.
Ja.
Wees ook op tijd, zodanig dat je zoveel als mogelijk tijd kan doorbrengen in het eigendom zelf.
Ja.
Er is een opmerkbaar verschil tussen mensen die net wat te laat zijn en nog maar een kwartiertje tijd hebben, versus mensen die er 40 minuten, 45 minuten kunnen rondgaan.
Mm-hmm.
En veel meer, ja, bewust met
ruimte er kunnen doorgaan.
Inderdaad.
Voorkomt ook gewoon stress, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Boek dus een halve dag verlof in en doe dat liever niet. Stop gewoon iets eerder.
Maar zorg wel dat je het overdag kan bezoeken, want een woning bezoeken overdag of 's avonds is toch een verschil.
Dat maakt een enorm verschil. Maar ja, beeld u in. Af en toe hebben we een pand waar dat leeg staat. En dan heb je daar een bezoek, misschien om 7 uur of om 8 uur 's avonds. Dan moet je bijna met een zaklamp door het eigendom gaan. En dan op het einde zou je moeten kunnen beslissen. Ja, ik hoop het. Nee, ik hoop het niet. Ja, dat gaat niet.
Ja, is logisch dat je dat niet kan beslissen, hè?
Inderdaad. Kom dus gewoon overdag. Allee, het is een beetje een extreem voorbeeld. Maar je moet het eigendom eigenlijk gaan zien in zijn volle ornaat. Zoals het ook bedoeld is.
Ja.
Spit ook eens uit hoe lang het al te koop staat, hoeveel likes, hoeveel volgers dat er zijn op de verschillende websites, wat dat je kan afleiden uit de foto's, welke vragen dat je er eigenlijk heel specifiek al voor hebt, wat voor jou het verschil zal zijn tussen ja, we gaan ervoor, nee, we gaan er niet voor, puur ruimtelijk. Hè? Als je in de woning bent, wat moet je dan en daar echt gaan ervaren om weer de verdere stap te kunnen zetten? Stel ook een vragenlijst samen.
Ja, dat vind ik een hele goeie, inderdaad. Ja. Ja.
Want dat is een vragenlijst die gewoon in de basis dezelfde kan zijn die je meeneemt naar de volgende en de volgende en de volgende, totdat je eigenlijk je woonst gevonden hebt.
Nu, en welke vragen zou je dan aanraden om erop te zetten?
Ik zou de volgende aan iedereen zeker gaan aanraden om bijna bij elk bezoek te gaan vragen.
Oké. Okay.
Nee? 1. Is hier vocht aanwezig?
Een hele belangrijke, ja.
Ja, er is altijd gedoe als er vocht is. Dus vraag het gewoon op de man af. Is er vocht aanwezig? Is er ooit een vochtprobleem geweest?
Ja.
Is het verholpen? Zal het verholpen zijn tegen de akte? Nee? De volgende. Werden er renovatiewerken uitgevoerd? Zo ja, door een professionele aannemer? Of werd dat deels of volledig door de eigenaar gedaan? Er is nog steeds...
En wanneer is ook wel een belangrijke.
Ja,
toch?
Absoluut. Maar terugkerend naar wie het heeft gedaan... Er zit een heel groot verschil tussen iemand die op zich wel handig is en de badkamer heeft gerenoveerd versus een professional die niets anders doet dan badkamers renoveren.
Ja, klopt.
Loop mij eens door het volledige EPC.
Oh, zeker de dag van vandaag is dat heel belangrijk, ja, toch?
Exact die vraag zou ik stellen aan de vastgoedmakelaar tegenover jou op een bezoek. Zijn de ramen vernieuwd of niet? Is dubbel of trippelglas? Hoe zit het met de verwarmingsketel? Die dakisolatie, is dat voldoende? Is dat niet voldoende? En wat moet ik doen om dat in de toekomst wel nog voldoende te gaan krijgen? Of wel mijn EPCD naar een C of naar een B te gaan krijgen, bijvoorbeeld.
Oké. Wat is het volgende op de lijst van vragen die we moeten stellen?
Ja, voor mij heel duidelijk, wat blijft er nu staan en wat gaat er nu mee met de eigenaar?
Mm-hmm.
Daar hebben we heel vaak geschillen over, omdat volgens de eigenaar, ja, die had vergeten te vermelden dat die grote Amerikaanse frigo meeging naar zijn nieuwe eigendom. Maar de koper had het wel zien staan en was heel content dat die bleef staan in zijn gedachten.
Ja, klopt.
Dus dat gewoon op de man af gaan vragen. Nog eentje. Zijn er werken die nu moeten gebeuren? Welke renovatieverplichting is er aan de hand van dit eigendom? En in een appartementsgebouw, wat is er beslist geweest door de mede-eigendom? De andere mensen samen die daar ook wonen. Wat gaan we volgend jaar aan werken uitvoeren aan ons gebouw samen?
Ja, zijn er kosten die wij op voorhand al kunnen incalculeren? Zeker bij een appartementsgebouw is dat belangrijk, hè?
Ja, zeer zeker. Nog eentje. De elektriciteit.
Is die conform of niet?
Voilà.
Mm-hmm.
Maar meer dan zomaar conform. Het doet mij denken aan Mark. Mark het bij ons een woning gaan bezoeken. Ja. Het stond aan €300.000. En die man zei, ik heb heel veel interesse. Ik zie wel op de elektrische keuring dat er een aantal inbreuken zijn.
Ja.
En elektriciteit, ja, ik ga er niet mee aanmodderen. Modderen liever.
Iedereen heeft er een beetje schrik van, hè?
Heel veel mensen hebben daar schrik van. En die zeggen dan heel snel, dat is ook weer het menselijk brein. Je hebt ergens schrik van, je extremiseert een beetje. En plots is dat, ja, ik zal toch €10.000 van de prijs moeten doen, want anders gaat dat hier... ik ga dat niet kopen, want dat gaat heel veel geld kosten voor dat hier in orde te krijgen, die elektriciteit. Nu, die €10.000 verschil is op dat moment niet aanvaard geworden door de eigenaar, maar we hadden wel nog een paar andere bezoeken erop staan. En Lisbeth kwam toen langs. Mm-hmm. En Lisbeth was ook de uiteindelijke koopster. Zij keek ook naar de elektrische keuring.
Ja.
Zij zei ook tegen ons, wat wil dat eigenlijk zeggen? We hebben toen ook een offerte laten opmaken.
Ja.
En zij zag, het is €1.800 bruto, of inclusief BTW liever, om dit te laten fixen. Daar waar dat Mark dacht dat het €10.000 was en heeft hij €10.000 van de prijs gehaald, zei Lisbeth, voor mij is het in orde zo, voor zover ik weet dat het €1.800, en dan ga ik er geraken om die elektriciteit hier weer conform te gaan krijgen. Dat is een wereld van verschil. Dus ga er gewoon dieper op in.
Ja, dus als ik het goed begrijp, al de vragen nu, zorgen we er eigenlijk voor dat we meer informatie hebben, meer kennis hebben, om zo eigenlijk een gegronde beslissing te kunnen nemen. En dus, met andere woorden, op het einde van het bezoek te kunnen zeggen ja of nee.
Zie dus vooral dat je op uw gemak bent om een beslissing te gaan nemen. En hoe doe je dat? Door een echte detective te zijn, mm-hmm. alles te gaan uitspitten, alles te vragen, alles zelf te bekijken. Nu... Een ja op het einde van een gesprek, dat is heel waardevol en dan kun je verder door richting de potentiële aankoop. Maar is het een nee, dat is ook heel veel waard.
Even fair, toch?
Ja, klopt, natuurlijk. Maar dan sta je ook recht tegenover die makelaar die je heel wat andere informatie nog kan geven over andere zaken. Want de vastgoedmakelaar, ja, die is dagelijks ermee bezig. Die kan meteen zeggen, ah, is dit het niet? Prima, waar lag het aan? Aan die drie punten? Ja, ik heb misschien nog iets anders in portefeuille waar dat wel niet aanwezig is, die misschien meer... voor u interessant kan zijn. Of nog, volgende week denk ik dat ik iets ga binnenkrijgen die wel eens uw ding zou kunnen zijn.
Die neemt eigenlijk de taak over van de vastgoedportalen als mens, toch?
Ja,
dan moet je niet zelf liggen swipen of liggen weet ik veel wat. Nee, dan is het echt iemand die u helpt en die zegt, goed, geef mij nu heel duidelijk uw belangrijke punten.
Voilà. Nu nog iets anders. Laat uw kop niet zot maken.
Oh ja, dat is heel gemakkelijk nogthans, uw kop laten zot maken.
Maar ja, maar we zien al die mensen... Goh, hoeveel mensen die we niet zien toekomen op een bezoek, vol met stress, volledig overweldigd.
Ik snap dat volledig. Ik zou ook stress hebben als ik daar al die andere mensen zie staan.
Ja, dat is het. En dan zie je de trillende handen, de grote zweetplekken. Dan zie je een koppel tegenover de straat lopen. Die man, ik ga een sprintje trekken. Dan zie je die mens... Heel wat sneller lopen om toch niet de vierde in de rij te moeten zijn, maar de derde in de rij. Ja, en dan zie je wel dat er toch ietsje meer van afhangt dan zomaar we gaan eens op bezoek.
Ja, het is een levensbeslissende beslissing, hè?
Nu, laat u niet kennen door dit soort zaken. Als je zegt, shit, daar staat een ganse rij van mensen te wachten, laat u daardoor niet kennen.
Nee.
Als je goed voorbereid bent, als je onze adviezen volgt, als je zelf ook als een detective aanwezig bent en echt aanwezig bent op het bezoek zelf met het oog om te kunnen beslissen, ja, denk dan niet aan die andere mensen. Die gaan er niet meer zijn. Jij bent op dat moment enkel in gesprek met de makelaar om te kunnen kopen.
ik zou het wel heel fijn vinden als er mensen op onze podcast reageren die zeggen, door jullie adviezen hebben we sneller kunnen kopen of ja of nee kunnen zeggen. Ik zou het wel heel fijn vinden, toch?
Jawel, zeer zeker. Nu, het volgende daarbij is ook de makelaar zelf.
Mm-hmm.
Soms horen wij ook, ja, de makelaar lacht mij niet. Hey, vrienden van ons die zijn ook al aan het zoeken en dan zeggen, ja, maar die makelaar lacht mij niet. En dus laat die makelaar, ik zou niet zeggen, laat hem links liggen. Integendeel, je hebt hem nodig natuurlijk om te kunnen aankopen. Maar kijk daar langs. Zet dat aan de kant en blijf toch in contact met die persoon.
Klopt.
Want je gaat voor het eigendom. Je gaat niet voor de persoon die de rondleiding doet. Je gaat niet voor de persoon die het eigenlijk op zijn website heeft geplaatst. Dus ook daar, laat uw kop niet sop maken daardoor. Nog zoiets. Als je te weinig antwoorden krijgt op je vragen, ja, blijf daarop doorvragen, blijf aandringen. En komen ze echt niet tijdig voor jou, dan kan je wel nog steeds een bod uitbrengen onder opschortende voorwaarden.
Ja.
Dus al die opschortende voorwaarden voor elke onzekerheid die je hebt. Als je zegt, ja, die dakisolatie is niet gekend. Ja, en ik weet eigenlijk ook niet of die tuin, of dat dat nu aanpaalt aan dat perceel of niet, maar dat is belangrijk voor mij. Zet al die zaken gewoon als voorwaarden. Zeg, ik wil het graag kopen, voor zover ik zeker ben dat ik antwoorden zal krijgen die positief zijn op deze vragen. En dan kan je ook weer verder door.
Nu, misschien wel belangrijk, een opschortende voorwaarde.
Ja, wat is een opschortende voorwaarde? De meeste mensen kennen de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering.
Ja.
En dat houdt eigenlijk gewoon in. Je zegt al, ik wil het graag kopen, maar er is nog een onzekerheid. Met name het feit, zal de bank mij wel een lening geven of niet?
Ja.
En is het, ja, je krijgt de lening, dan gaat de verkoop verder door zoals afgesproken. Krijg je de lening niet van die bank, ja, dan is het alsof er geen verkoop heeft plaatsgevonden.
En als makelaar is het ook heel duidelijk, hoe meer dat je aan onze mouw trekt, hoe meer dat we jou ook kunnen helpen, toch?
Ja. Ja, dat is voor ons als makelaar zalig. Mensen die een ganse vragenlijst hebben, die echt goed voorbereid zijn, die zelf ook al het huiswerk hebben gedaan, waarmee dat we eigenlijk één op één heel direct concreet kunnen worden. Dat helpt u ook sneller naar een ja of naar een nee te gaan. Hè?
En wees daarbij ook gewoon jezelf.
Ja.
Stel je niet beter voor dan dat je bent. Zorg er gewoon voor dat je heel eerlijk bent naar jezelf, maar ook zeker naar de makelaar. Als het maximum budget, als het de woning te koop staat voor een groter budget dan jouw maximum budget, ja, wees daar gewoon eerlijk in. Het is wat het is, toch?
Ja. En daar kunnen we gewoon veel meer mee aan de slag. Het is soms super spijtig om meerdere bezoeken na elkaar te gaan hebben op een eigendom dat nieuw online staat. En dan hebben we bezoek 2 en bezoek 3. De eerste paar bezoeken liever zijn heel uitbundig, zijn positief, zijn ook eerlijk in hoe ver ze kunnen springen, wat ze belangrijk vinden, wat ze net niet leuk vinden en zo verder. Nu, dan komt bezoek 4 en dan heb je mensen die gewoon stil zijn. Je moet bijna trekken en sleuren uit die mensen. Dan denk ik, ja, maar jullie zijn net hier omdat je informatie wil.
We zijn niet de vijand, we zijn de mensen die u kunnen helpen.
Maar absoluut.
Als makelaar, toch?
Ja, en wij staan er ook eigenlijk in de basis neutraal in. We doen tientallen bezoeken iedere week. Wij hebben geen mening over iemands budget. Ik heb geen mening meer. Hey, misschien bij mijn eerste paar bezoeken wel, maar na de honderden duizenden die ik ondertussen gedaan heb, heb ik geen opinie meer over het feit, is dat nu goed of slecht om voor een duur pand te gaan, of voor een investeringseigendom om te gaan, of voor een appartement te gaan dat wel of niet gerenoveerd is. Ik heb er geen mening over. Het is puur en alleen, wat wenst u, hoe kan ik u helpen als zoeker bij het vinden van het juiste eigendom.
En ook als je in een relatie zit, als je als koppel bent bijvoorbeeld, ja, voor hetzelfde geld vond jij het vorige appartement fantastisch en uw partner eigenlijk helemaal niet. En je gaat nog een andere woning of appartement gaan bezoeken en het komt binnen voor jou eigenlijk van, goh, maar ik wilde de vorige, ja, dan geef je het op zich ook al geen kans, toch?
Ja, maar dat zien we gewoon.
Super vaak, hè? Dat je het op voorhand al overbredeneerd hebt van nee, dan zal het die toch al niet worden.
Dus even terug. Je spreekt af met uw vriendin. En uw vriendin zegt, ja, maar wacht eens. Ik vind dat een heel interessant eigendom. We moeten gewoon wat gaan kijken. En ze overtuigde eigenlijk om te gaan kijken.
Ja.
En jij zegt, ja, ik heb eigenlijk geen
goed. Ken je dat?
Ik vind eigenlijk toch een klein beetje, hè. Ik vind toch niet dat iets voor ons is. Maar goed, we gaan samen een keer gaan kijken. Je doet het eerder uit goodwill.
Mm-hmm.
Besef dat. Ga er dan ook niet in, want er moet een reden zijn waarom dat uw vriendin zegt dat het eigenlijk wel gepast zou zijn voor jullie. Dus neutraliseer uw negatieve gedachten, want dat is ook het menselijke brein. Hè?
Mm-hmm.
Die ziet dan overal de slechte zaken in. die heeft dan die zwevende plinten gezien. En die zegt dan, ja, ik denk dat ze daar iets onder de mat hebben geschoven. Of die zegt van, ja, god, die ligging, dat is nu toch wel het verste pand dat we al bezocht hebben. Dat gaan we niet doen, hè. Je ziet gewoon alle negatieve zaken.
Ik herken hier toch bepaalde zaken in.
Dat je zelf hebt meegemaakt, hoor ik al.
Ja, toch wel een beetje.
Ben je dan op bezoek en zie je iets wat je opvalt of waaraan je denkt, oei, is dit nu een gebrek? Is het heel belangrijk om het ook te gaan benoemen.
Mm-hmm.
Nee, want op heel veel bezoeken krijgen we toch wel het woord verborgen gebreken.
Ja, klopt.
Langs komt.
Het wordt heel
Leg maar eens verborgen gebreken uit.
Het wordt heel vaak in de mond genomen zonder dat mensen eigenlijk weten wat het juist inhoudt, toch?
Ja, even verduidelijken. Er zijn meerdere types gebreken, logischerwijs. In eerste instantie, je hebt de zichtbare gebreken.
Ja.
Dat zijn de zaken die iedereen kan zien bij een huisbezoek. Dat is een barst in een tegel.
Klopt.
Dat is een verkleuring op de muur. Dat zijn schrammen op de deur of een klink die niet goed vastzit.
Zichtbaar met het blote oog,
ja.
Gewoon
voilà.
Voor je neus. Ja. Ja.
En zo koop je ook de woning, hè? In de staat waarin het zich bevindt. En zit er inderdaad een gat in de deur of vallen de plinten ervan, ja, dan is het zo. Je hebt het ook gezien, je hebt het op die manier kunnen bezoeken. Maar dan komen we bij de verborgen gebreken. Maar daar is er nog een verschil. Je hebt de ik zal niet zeggen de gewone verborgen gebreken, maar je hebt een verborgen gebrek en je hebt een bewust verborgen mm-hmm. gebrek. Mm-hmm. Nu, een gewoon verborgen gebrek, dat zijn de zaken die niet zichtbaar zijn, maar ook niet per se foutief zijn of iemand die schuld heeft daaraan. Hè. Een appartementsgebouw van 50 jaar of ouder, die heeft af en toe te kampen met, ik zeg maar iets, met betonrot. Of die heeft inderdaad een verwarmingsketel die gewoon op een gegeven moment het gaat begeven. Die verborgen gebreken zijn inherent aan het kopen van een bestaand eigendom. En je ziet dat gewoon niet. Ja, je kan die woning niet volledig gaan zitten afbreken of open doen om te zien wat er in de spouwmuur zit. Is dat nu verzakt of is dat nu niet verzakt? Dus dat zijn gewoon verborgen gebreken en die koop je eigenlijk ook gewoon mee.
Ja.
En het grootste probleem zitten in de bewust verborgen gebreken. Dat zijn zaken die een eigenaar of een verkoper eigenlijk liever niet meedeelt, omdat het een nadelig effect zal hebben op hoe dat een koper kijkt naar zijn eigendom. Of naar zijn prijs. Naar de verkoopbaarheid. En dat zijn dan vaak zaken... Ja, ik ga een voorbeeld geven.
Ja, misschien best.
En
ja.
Dat is iets heel concreets. Dat was een paar jaar geleden nu. Die koper koopt een woning bij ons. En tijdens het bezoek zelf, net zoals bij andere bezoeken ook, lag er telkens een handdoek over het bad.
Oké. Okay.
Nu, wij zijn geen interieurarchitecten of specialisten.
Was jou niet opgevallen? Was niet speciaal?
Nee. Dus dat bedoel ik daar ook mee. Het exact. Hing er gewoon en het hoorde er wel. Dus we hadden daar ook niks op te melden. Nu, na de akte worden we gebeld door de koper die de sleutel heeft gekregen en voor het eerst binnengaat. En die zegt, ja, alles is hier weg. Prima, zoals het hoort. Maar er zit een gat in dat bad. Dus die eigenaar had eigenlijk toch wel wat doelbewust telkens de handdoek over het gat in het bad gehangen, zodanig dat de koper het niet zou zien.
Dan is het heel bewust, hè?
Ja.
Vandaar de naam, ja.
Uiteraard, dus dat is een bewust verborgen gebrek en daar kan je natuurlijk wel iets van gaan maken. Het is wel goed geëindigd. Die eigenaar zei ook, ja, ik had dat eigenlijk niet mogen doen. Ik zet gewoon een nieuw bad, laat ons kijken wat we gaan doen. Maar het is de moeite, het is de onzekerheid, het is het idee van, ik koop een kat in een zak.
Ja.
Dat zijn eigenlijk zaken die je als koper wil voorkomen en die wij als makelaar heel hard aan trekken bij de eigenaar, om dat ook zo duidelijk als mogelijk te gaan krijgen. Want ook wij zijn afhankelijk van de informatie die wij krijgen van de eigenaar.
Ja.
Wij kennen niet elk pand alsof dat we er zelf 20 jaar gewoond hebben. Hè?
Nee, dat klopt. Kunnen we nog een recap hebben van alle adviezen?
Ja, ik ga er kort doorgaan.
Oké.
Goed. 1. Tijd is kostbaar. Ga ook zo om met je bezoeken. 2. Ga niet op bezoek met in je achterhoofd het volgende bezoek.
Mm-hmm.
Hey, wat komt er morgen nog online? Niet doen. Blijf bij dit bezoek. En dat is ook meteen mijn derde advies. Neem je verleden niet mee, of de vergelijkingspunten uit het verleden niet mee, naar bezoeken van vandaag. Ga dan ook om te kopen en wees scherp aanwezig. Hè? Heb je vragenlijst, wees een detective en zorg ervoor dat je in communicatie gaat met de makelaar. Laat je ook niet kennen, want de situaties voor, tijdens en na je bezoek hebben niks te maken met het feit dat je over een paar maanden daarin zal wonen. De mensen die daar rondstaan hebben niks te maken met het feit dat jij potentieel de nieuwe eigenaar bent van dat pand en hoe je leven eruit zal zien daarna. En dan als laatste, specifiek voor die verborgen gebreken, wees daar bewust van, wees er niet bang van, maar vermeld het. Vraag het gewoon aan de eigenaar.
Laat het je niet verlammen.
Ja, vraag het aan de eigenaar, vraag het aan de makelaar. Wat is hier nog aanwezig dat ik eigenlijk wel zou moeten weten, maar dat we nog niet hebben aangestipt?
Voilà, en nu gaan we over naar...
De mythe van deze week. Ik was bijna vergeten. Maar de mythe die we deze week zullen busten is...
Nieuwbouw is beter dan renoveren.
En dat klopt niet, hè?
Nee. Nee, inderdaad. Ik vind dat super persoonlijk. Ja. Ofwel kies je voor nieuwbouw, ofwel kies je voor een woning die bijvoorbeeld authentieke elementen heeft. Dat kan je niet opnieuw bouwen, hè?
Nee, dat klopt. Want vaak wordt er naartoe gekeken alsof ja, je kijkt naar een woning die te renoveren valt. En je kan daar honderdduizenden euro's in gaan steken om te gaan renoveren naar jouw eigen smaak. Of de keuze is, we gooien het gebouw gewoon plat, ik zet er iets volledig nieuw op. Maar zo kort door de bocht gaan we niet zijn. Als je kijkt naar de euro die daar tegenover staat, ja, dan zal je bijna altijd met nieuwbouw meer moeten uitgeven om het nieuwe gebouw erop te krijgen. Bij renovatie zal je misschien niet de kwaliteit gaan krijgen of niet de bouwnormen gaan krijgen van vandaag of de materialen die je vandaag gebruikt. Mm-hmm. Maar wel, en dat haalde jij daarnet aan, die persoonlijke aspecten.
Ja, de authentieke elementen bijvoorbeeld. De zaken die je belangrijk vindt. Een herenwoning kan je niet zomaar even... gaan platgooien en opnieuw zetten, dat doe je niet, hè?
Nee, en dat mag je vaak ook niet. Bij deze myth busted.
Mocht je nog vragen hebben voor ons, stuur ze gerust door naar hallo@thethuisbazen.be.
En wij lezen dat dan, we beantwoorden ook altijd. En wie weet komt jouw vraag wel voor op een van de volgende episodes. Het doel is immers om jullie, de luisteraars, te gaan helpen bij hun zoektocht om sneller en vlotter tot bij een beslissing te gaan komen. Dus, thanks for listening en tot de volgende.
Tot de volgende.